Bij deze al gefeliciteerd voor morgen met de 750 jaar echt geleden.
Ja, dankjewel.
Je maakt tijd met toonvideo's. Waar je informeert over het Hoogheemraadschap, allerlei dingen. Ik heb er een aantal van gezien. Stel dat er gevraagd wordt aan je, hoe ver kun je terug in de tijd vanaf dat 1273 dat het Hoogheemraadschap van Schieland is ontstaan. Als je begint te vertellen hoe het Hoogheemraadschap aan het werk was toen, wat men deed.
Ja, nou, wat ik wel interessant vind inderdaad, hoe langzaam onze taken zijn uitgebreid. En ook de rol die we als Hoogheemraadschap vervullen. In 1273 ging het erom om het zeewater buiten te houden. Schielands Hoge Zeedijk, een van de oudste dijken van Nederland, ook wel een van de mooiste. Die hield natuurlijk het water van Nieuwe Maas, dus de Noordzee, buiten. Maar het was het grootste belang dat die dijk natuurlijk op hoogte gehouden werd. Dat niemand daar in groep of verkeerde dingen deed. Dat was de kern van onze taken. En daarvoor heeft die graaf volgens de Vijfde op ingesteld en die bevoegdheden gegeven. Maar door het land is gaan zakken, er zijn natuurlijk slootjes gaan graven. Nou, je hebt in die film misschien wel zien van Tijd met Toon. Daar hebben we onszelf als ware omlaag gegraven en gepompt. Om tot kort water zelfs gewoon onder de rivieren te staan, polders. Dan moet je het ook weer kwijt. Dan moet je gaan bemalen. Moet je het water gaan omhoog pompen. Noem maar kwaliteit. Steeds belangrijker tijd geworden. En wat je nu ziet de laatste paar jaren, we hebben de waterkwaliteit erbij gekregen. En op een gegeven moment zijn we singels gaan graven in steden. Althans, die waren al, maar dat water niet afval daarin lozen, maar gaan schoonmaken. Vanaf 1970 hebben we die taak. Nou, al het rioolwater van de gemeente Capelle en eromheen, al die bodembedrijven, dat maken wij schoon. Daar heeft een enorme boost gegeven de volksgezondheid. Nou, die taak hebben wij pas van 1970 erbij gekomen. Gaat over de helft van ons geld in om. En de laatste 4-5 jaar zie je nu ontstaan, en dit jaar gaat helemaal hard, we zijn nog steeds meer bezig gaan met ruimtelijke ordening. En als je naar woningen gaat bouwen, van de 900.000 woningen die in Nederland moeten komen tot 2030, moet meer dan een kwart in Zuid-Holland komen. Met een moeilijke bodem, waar bouw je die dan en hoe bouw je die dan? Dan zie je weer een hele nieuwe aspect van zaken bijkomen. Maar het begint allemaal met mogelijk maken om in laag Nederland onder zeeniveau te kunnen wonen, werken en recreëren. Maar die invulling verandert steeds meer.
Ja, want je hebt het gebied hier met de laagste polders van Nederland in Europa. Zo'n 100 gemalen, een landschap van veen en plassen. Met daarin de meest verstedelijkste delta van ons land, et cetera. Dus het is nogal een uitdaging als dijkgraaf.
Ja, dat hoef ik gelukkig natuurlijk niet alleen te doen. We hebben ontzettend goede mensen, een hele goede organisatie. We hebben ook een nieuw bestuur. Dat geeft ook altijd weer meer elan en plannen. Dus in die zin hebben we wel vertrouwen in de toekomst.
Nou, gaat het steeds over schoon water. En de afgelopen weken is er aardig wat in de media over dat schone water is helemaal niet schoon.
Nee, klopt. Klopt. In feite, als je het heel strak op de keper beschouwt, de normering van de kaderrichtlijn water in Europa moet niet redelijk voldoen in 2027. En eigenlijk zitten we onder de 1% of 2%, maar dat we eraan voldoen. Ik moet er wel bij zeggen, het water is wel veel schoner dan het vroeger was. Dus we zijn wel heel erg vooruit gegaan. En we hebben ook een hele strenge normering. We hebben een normering die naar allerlei dingetjes kijkt. En in Nederland hanteert het principe one out, all out. Dus als je maar één criterium niet voldoet, zeggen we direct rood licht, hij voldoet niet. Hè? En we meten hier heel erg veel, meer dan in andere landen van Europa. Dus daardoor lijkt het beeld wel veel erger. Maar goed, we hebben die doelstellingen helemaal gesteld. Die wetten zijn ingesteld, dus ja, dan moet je er ook aan voldoen. Dus hetzelfde geldt met stikstof. Dat is toch wel een probleem wat eraan komt.
Ja, dat zijn de uitdagingen voor de toekomst. Want je noemde even het jaartal 1970. Ik denk als je de eisen aan het water van 1970, hoe dat geformuleerd werd. Als je dat vergelijkt met nu 2023, dat er een heel groot verschil is.
Ja, we hebben natuurlijk steeds meer eisen. En je moet ook realiseren, we kunnen ook steeds meer meten. We detecteren steeds meer. De stoffen die we vroeger helemaal niet eens wisten dat in het water zaten, konden meten, die meten we nu. En ook steeds meer onbekende stoffen. En daar schrik je natuurlijk van, terecht. Zo'n stof als PFAS, hè, die pas vrij laat ontdekt is en die al overal in blijkt te zitten. Ja, dat is een probleem. Dus de ene kant wordt het schoner. Dat zie je ook aan de visstand, knapt het op. Aan de andere kant weten we steeds meer en hebben we ook wel steeds meer hardnekkige stoffen, zoals medicijnresten, hormonale middelen, waar we eigenlijk niet van afkomen. Dus het is zowel hoopgevend als zorgwekkend. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het is allebei waar.
In hoeverre spelen die gemalen die er zijn een rol daarin?
Nou, in die zin niet zoveel. Die pompen gewoon het water van binnen naar buiten. Of het kan ook andersom naar binnen uit lopen. Die transporteren alleen maar, die verspreiden als het ware. In die waterkwaliteit spelen die gemalen geen rol. Dat zijn meer de zuiveringsinstallaties. Hè, dat je zegt, nou, misschien moeten die nog verder gaan uitbreiden, dat die ook medicijnresten eruit kunnen gaan halen. Nou, dat gaan enorm hoge investeringen worden. Dus dan moeten we onze waterschapbelasting weer fors gaan verhogen. Dus ja, dat is een ander issue. En ik denk dat het misschien voor ons allemaal wel heel erg verstandig is om eerst eens te zorgen dat er geen regenwater meer in de riolering komt. Heel veel stedelijke gebieden komt het regenwater mee de riolering in. Ja, dat is eigenlijk schoon water. En dat gaan we dan biologisch schoonmaken. Nou, dat is hartstikke lastig en ingewikkeld. En zeker als je medicijnrest eruit wil halen, moet je zoveel extra technieken daarop loslaten. Dat ik zo min mogelijk eigenlijk dik ingedikt water waar echt alleen maar het vuil in zit. Ja. Dus dat veel efficiënter zuiveren. Dus dat regenwater moeten we eerst eens uit die riolering proberen te halen.
En dan heb je ook de medewerking van gemeenten nodig. Je had het even over de inrichting van gebieden. Dat je zeg maar, de opvang van het regenwater, dat nog meer geregeld gaat worden in steden.
Ja, wat we eigenlijk willen, wat in Vlaanderen al gebeurt, dat moment dat je echt een nieuwbouwwijk bouwt, dat je de verplichting opneemt dat elk huis 5000 liter water of 10.000 liter regenwater zelf kan opvangen en gaat gebruiken. Daar zouden de drinkwaterbedrijven ook heel blij mee zijn. Want ook die zien toch wel een tekort aankomen als er zoveel woningen en mensen bijkomen. Die hebben ook steeds meer moeite om het water te zuiveren. Dus waar we vroeger van dachten, alles is vanzelfsprekend, we hebben alleen maar te veel water hier, moeten we toch ook in de toekomst rekening houden dat het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend wordt. Nou, dan kun je bij de bouw van zo'n nieuwe wijk of zelfs een heel nieuw dorp, moet je die direct van tevoren rekening houden. Dat is vele malen goedkoper en makkelijker als achteraf dat in stedelijk gebied proberen in te brengen.
Ja, maar we hebben ook te maken met steden, kapellen met een stuk oud en een stuk wat nieuwer. Los van Rotterdam, waar jullie uitgebreid bezig zijn. Maar er is nog wel wat te verzetten om dat beter te maken met die wateropvang.
Klopt. En met name inderdaad, de oude gebieden zijn het lastigst. He, maar wij zeggen, beginnen allereerst alles wat je nu nieuw bouwt, dat in één keer direct goed te doen. He, dat kost het minst. En daar hebben ook de mensen, bewoners straks ook gewoon profijt van. Heeft ook de gemeente profijt van, dat je veel minder onderhoud daaraan hebt, als de boel ook niet daardoor gaat verzakken. Ja, die oude stukken, die zou je met elkaar moeten aanpakken. Ja. Die blijven er natuurlijk wel. En dat is ingewikkelder.
Nou ja,
maar ook daar kan hoor. Met als je nu ziet wat revolutie is, wat mensen aan zonnepanelen inmiddels aan het plaatsen zijn. Dat kan toch ook. Daar zou ook op het punt van water opvangen, waterhergebruik en water de bodem in laten stromen, kunnen we ook veel meer doen dan nu al het geval is.
Ja, zeker. Er liggen uitdagingen. Want als je het hebt over verduurzaming van oude woningen, dan moet je ook ergens aan beginnen. En bij oudere woningen is dat lastiger dan bij nieuwere. Goed, dat allemaal. Dus er zijn nog aardig wat uitdagingen voor jullie. Dan heb je de viering van die 750 jaar. En daar staan vandaag in ieder geval nog aardig wat activiteiten waar mensen naartoe kunnen.
Klopt helemaal, ja. In Kabellen zou je bijvoorbeeld gaan naar het gemaal Jan Ander Beierink. Dat is een oud gemaal van ons, van een stichting beheerd. Maar er zijn diverse molen en gemalen zijn open. Ook in de buitenkapellen. Ik zou echt de mensen aanraden, kijk even op de website. Dan staan ze allemaal op. Prinsenmolen is open. Gemaal Haastrecht. De Hoge Boezem is open. Molen Haastrecht. Gemaal Schildhuis. Vrijwel overal kun je in. Kijk even of je van tevoren moet aanmelden. Het is prachtig weer ervoor. Dan heb je een hele mooie indruk wat het waterbeheer nu inhoudt.
Ja, op onze website staat informatie over wat er allemaal te doen is vandaag. Vanmorgen geplaatst, allemaal te lezen. Ja. En die filmpjes zijn ook wel aardig. Want in een van die filmpjes over het gemalen ga je terug naar 1870. Het eerste stoomgemaal in Rotterdam. En dan valt mij op dat het zich allemaal een beetje rond dat Oostplein centreerde. De ontwikkeling van die gemalen, hoe komt dat?
Ja, dat is eigenlijk het afvoerpunt van de Rotte. De Rotte kwam natuurlijk midden door Rotterdam heen. Er zijn wat zijtakken gegraven. En uiteindelijk is dat punt van het Oostplein, daar waar die monden in de Nieuwe Maas. Alleen daar is de metrolijn overheen gelegd en omheen gebouwd. Dus daar hebben we een vrij ingewikkelde constructie moeten maken. Maar daar wordt nog steeds al het water van de Rotte afgevoerd. En natuurlijk het hele omliggende gebied. Want die Rotte is als het ware een verzamelrivier van het water uit het omliggende gebied.
Ja, het is mooi om te zien op een van die video's hoe het Rotterdam van toen eruit zag. En met de kennis van nu, hoe dat allemaal gegroeid is. En die rol van het Oostplein er nog steeds is. Hè? Want je hebt daar het Schildhuisgemaal wat ook te bezichten is.
Klopt, ja. Is ook vandaag open. Zo'n grootste gemaal. En we hebben een beetje al die gemalen nu bestickerd met hele opvallende looks over het 750 jaar bestaan. Want eigenlijk is ons werk erg onzichtbaar. Het is onmisbaar. Hè? Je kan er niet wonen of werken zonder ons werk. Maar mensen weten het niet en zien het niet. Dus al die min of meer onherkenbare gebouwtjes, het platteland en de stad. Die zijn we nu wat voorzien van opvallende bestikkering en bordjes erbij, wat het nou is en wat het doet. En een QR-code kun je scannen en dan heb je ook direct het verhaal. Verleden, heden, toekomst, vinden mensen ontzettend leuk.
Ja.
Ook op internet staat nu een interactieve kaart. Als je naar onze website gaat, dan kun je gewoon allerlei punten in het gebied zien. Kun je ook heen fietsen, wandelen. En markets staan daar ook weer om je info te verschaffen. Hartstikke leuk. Dus we hebben eigenlijk dat 750 jaar bestaan gebruikt niet als een feestje voor onszelf, maar om ons werk zichtbaarder, herkenbaarder te maken van mensen. En wat ze zelf kunnen doen.
Heel goed. Dankjewel Toon voor dit. Het is een bijzondere dag morgen met allerlei festiviteiten in Rotterdam en omgeving. Laten we hopen dat het een prachtige wordt. En jullie heel veel goede dingen gewenst. En over dat waterschapswerk wat veel te onzichtbaar is, kom ik nog een andere keer graag met je in gesprek hier in de studio. Dus dat gaan we wel vervolgen. Dank voor nu.